En voordat ik ga beginnen verder, het gaat vanochtend over de Bijbel, Gods woord, wil ik gewoon even een paar dingen met jullie afstemmen, dat we even hetzelfde vertrekpunt hebben. Zijn jullie het met me eens dat de Bijbel het woord is dat door God is geïnspireerd? Ja? Klopt, hè? Ja. Dat de Bijbel waar is, van kaft tot kaft. Er staat niks in wat er niet in hoort, wat niet van God is. Ja, zijn we het ook over eens, hè? Ja. Zijn jullie het ook met me eens dat het bedoeld is om niet alleen te lezen, maar ook te doen? Ja? Kan iedereen ook beamen, hè? Ja, oké. Ga ik een stuk met jullie lezen uit Efeze 6, vers 10 tot 18. En ik lees dat uit de vertaling van de Basisbijbel. Ten slotte, broeders en zusters, wees sterk in de kracht van de Heer. Doe de wapenuitrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de wapenuitrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Ga staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een panzer en wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Het geloof is je schild. Houd het schild omhoog, zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van de redding op je hoofd en neem het zwaard van de geest in je hand. Dat is het woord van God. Bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let erop dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen. Nou hebben we net al even met elkaar afgesproken. Hè? De Bijbel is het woord van God. De Bijbel is waar, van kaft tot kaft. En het is de bedoeling dat we gaan doen wat erin staat. Nou, weet ik niet hoe het met jullie zit, maar wie heeft vanochtend de wapenuitrusting aangetrokken? Ik zie niet zo heel veel vingers, een paar, ja. We kennen het stuk allemaal wel, hè. En misschien denk je zelfs wel van, ach, gaan we het daar weer over hebben? Ik heb het zelfs al eerder over gehad, vorig zomer. Maar zijn we er ook van bewust dat het echt iets is wat je actief kan doen? Hem echt aandoen? Pieter en ik waren een aantal weken geleden op een conferentie. En daar kwam dit ook ter sprake. Vanaf nu gaan we elke dag de wapenuitrusting aandoen. En ik dacht, serieus, echt, moet dit nu? Ik had best wel wat mijn bedenkingen daarbij, van nou, is dat nou echt nodig? En toch, naarmate we dat elke dag deden, merkte ik hoe krachtig dat is. En ik wil jullie dus ook uitnodigen om te gaan staan en met mij mee te doen. We gaan de wapenuitrusting aandoen. Oké. De gordel van de waarheid doe ik om. Zeg mij maar na. In Johannes 14, vers 6 zegt Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de enige weg tot God. Hij is mijn Heer, mijn redder en mijn grootste vriend. Het borstpantser van de gerechtigheid trek ik aan. Ik kan recht voor God staan door wat Jezus heeft gedaan. Hij droeg mijn zonden aan het kruis van Golgotha. Efeze 1, vers 7 zegt: Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan is ons daardoor vergeven. Wat een ongelooflijke genade. Heer, op dit moment vragen we u om ons hart te doorzoeken of er nog iets is wat tussen u en ons instaat. En als dat zo is, dan belijden we dat. En dan gaan we verder met de wapenuitrusting. Ik doe de schoenen aan, bereid om het evangelie te vertellen. Heer, stuurt u vandaag maar mensen op mijn pad die ik van u kan vertellen. Dat kan ik niet uit mezelf. Maar Filippenzen zegt, ik kan alle dingen aan. Dankzij hem die mij kracht geeft. Jullie klinken niet heel enthousiast, jongens. Het is wel de bedoeling dat je hem echt aandoet, hè? Dat je het goed pakt. Het schild van geloof, hef ik op. Om iedere brandende pijl van de duivel te weren. Iedere rotgedachte, iedere negativiteit. Die stuur ik weg in de naam van Jezus. Jacobus 4, vers 7. Onderwerp je aan God en verzet je tegen de duivel en hij zal van je vluchten. De helm van de redding zet ik op mijn hoofd. Om mijn gedachten te beschermen. Vult u mijn gedachten, Heer. Met liefde, blijdschap en vrede. Psalm 140, vers 8. U bent mijn rots en mijn behoud. U geeft dekking in de strijd. Het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En dat zegt, hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is. Heilige Geest, vul mij van top tot teen. En maak mij vol van uw hemelse kracht. Heilige Geest, dank u wel dat u ons vult. Amen. En dan mogen een aantal van jullie mogen gaan zitten. Maar ik heb ook een aantal mannen gevraagd of ze mij even willen helpen om nog wat te laten zien. Arnoud en Peter en Piet en Johan, Elzo. Ik weet de naam niet meer. Ik wil jullie namelijk even laten zien dat het mooi is, hè, als wij die wapenrusting aandoen. En mijn broers hebben net allemaal meegedaan, dus ze zijn allemaal goed gewapend. Willen jullie nog even wat verder uit elkaar gaan staan, mannen, dat het nog wat duidelijker wordt, even wat meer ruimte ertussen. Dan hebben we allemaal die wapenuitrusting aan. Ja, dus we zijn goed gewapend voor de geestelijke strijd. Alleen als je dat in je upje doet, ja, dan sta je in je upje. Dan kan je best wel wat uitrichten. Je kan ook wel vechten, maar als ik nou kwaad wil, nou, dan kan ik hier best nog wel tussendoor, zo tussen Erwin en Arnoud. En nou, aan de achterkant is het ook allemaal niet heel lekker veilig bedekt. Maar wat nu als je de rijen sluit? Zou jullie dat ook even willen zien, mannen? Even een rij vormen. Een front. Ja. Nou, dat staat al iets steviger. Vinden jullie ook niet? Wordt het al een stukje lastiger. Hebben ze al mooi een rijtje zo. En als ik dan wat wil, dan moet ik al heel wat meer moeite doen. Als ik ergens tussendoor wil komen. Dat is ook de bedoeling van gemeente zijn. Daarom zijn we aan elkaar gegeven. Er zijn allerlei dingen in de Bijbel die we mogen doen. Onder andere ook zorgen dat we goed bewapend zijn. Maar in je upje is in je upje. En daarom heeft God bedacht dat we aan elkaar gegeven zijn. En dat we met elkaar de strijd aan mogen gaan. Moet je nou zo groot zijn als deze mannen hier? Nou nee, niet per se. Maar ik dacht, dat geeft even, maakt het wat extra duidelijk wat voor kracht dat geeft. Nou is er nog iets moois. En dat is, willen jullie even een kring vormen met je rug naar elkaar toe? En de rij sluiten. Want wat ontstaat er dan? Sommigen van jullie weten het. Nee, wat dichter op elkaar. Even. Zo, ja. Vorig zomer hebben we het ook laten doen. Als je zo met elkaar een formatie vormt, weet wat jouw plek is in de gemeente, dan is alles bedekt. Heb je allemaal je eigen perspectief, je stukje waar je verantwoordelijk voor bent, waar je op mag gericht zijn. En is je rug, je zwakke plek, ook nog eens bedekt, want daar staat namelijk je broeder of je zuster. En wat nog mooier is, dus dat mag ik even passeren, heren. Dat stel dat ik nu iemand ben die gewond is. die de wapenuitrusting tijdelijk even niet meer op elkaar heeft. Nu jullie zien wel, dan heb ik een plek gevonden waar ik tijdelijk kan schuilen. En waarvan ik kan zeggen van jongens, ik ben gewond geraakt, ik heb het even niet voor elkaar, willen jullie het even van me overnemen? Dat was het, dank jullie wel. Ik neem jullie nog even een klein stukje mee terug naar de preek van december. Toen ging het over het evangelie van de redding en het evangelie van het koninkrijk. Misschien kunnen jullie het plaatje ook nog even laten zien. Ik heb toen uitgelegd dat als je aan de linkerkant blijft staan, hè, dus van, oh, ik ben gered, wat een genade, Jezus is voor mij gestorven. Als je in dat stukje blijft zitten, dat je dan meer gericht bent op jezelf. En als je de stap kan maken naar het evangelie van het koninkrijk, dus dat je redding ook een gevolg heeft, dat je door de genade, de liefde en de kracht van Jezus verder kunt uitstappen en ook een discipel kunt worden. Je gaat, er volgen ook acties uit jouw redding. Nou kan je het ook vergelijken met de linkerkant, als je daar blijft steken, zou ik haast willen zeggen, dat je dan een baby blijft. Jullie hebben misschien het begrip wel eens gehoord van een geestelijke baby. Nou, zo, dat zou je aan dat linkerstukje kunnen plakken. Misschien word je een kind of een puber. En als je meer naar die rechterkant gaat, hè, als je meer uitstapt en het evangelie van het koninkrijk meer zichtbaar wordt, dan word je volwassen in het geloof of dan word je zelfs een soldaat. Hè, passend bij wat we net ook gedaan hebben, die wapenuitrusting aan. Dan kan je denken van, goh, Janima, wat ze nou op tegen om baby te blijven? Ja, niks. Een baby is lief en een baby wordt graag geknuffeld. Als jij dat graag wil, dan kan dat. Hè? Ben je dan ook behouden? Ja, zeker wel. Ja, want je hebt geaccepteerd dat Jezus voor je is gestorven. Is het effectief? Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag. Als ik nou net kijk, hè, naar dat rijtje mannen hiervoor en dat ik heb uitgelegd van dat de bedoeling is dat we ook met elkaar actie ondernemen. Nou, ik weet niet wat jij liever naast je hebt staan in de strijd, een baby of een volwassen christen. Maar ik weet het wel. Dan is het wel heel fijn als je ook een volwassen christen naast je hebt staan. Er is ook nog een ander effect als je een geestelijke baby blijft. En daar kwam ik een plaatje over tegen. Misschien kennen jullie het plaatje wel. Je ziet hier een voorganger die vertwijfeld, zuchtend, misschien wel aan het eind van zijn Latijn, tussen allemaal geestelijke baby's zit. Want dat is namelijk ook een effect als je zo steeds met jezelf bezig bent. Dan heb je het druk met dat je mijn jurk misschien een beetje heel fel vindt. Ja, dat is die ook, vind ik leuk. Mag je wat van vinden. Dat de preek te lang is, of dat weer niet voor Israël is gebeden. Of, nou zeg het maar, het plaatje hiernaast zegt het ook al. Dat is iets van gedachten die je kan hebben tijdens de preek. Beetje vergelijkbaar hiermee ook. Daar vind je van alles van, nee, hè, gaan we het nou weer daarover hebben? Daar hadden we het toch al over gehad. Ja hoor, we lezen weer dat stukje. Of serieus, moeten we dat nu weer aanstippen? Nou is het niet mijn bedoeling om te zeggen dat je niet kritisch mag zijn op wat er gepreekt wordt. Want het is heel goed om zelf te blijven nadenken en om te toetsen of het wel klopt wat ik of een andere spreker zegt en of het Bijbels is. Dat is juist heel volwassen. Hè, dat je de dingen kan toetsen, dat je weet wat er in de Bijbel staat en of het klopt. Maar het is misschien ook wel eens goed om te bedenken dat heel veel andere dingen waar je je aan ergert of waarvan je denkt, dat dat misschien allemaal wat minder belangrijk is en dat dat meer past bij dat linkerstukje. Nou, hoe wordt een baby nou volwassen? Hoe kan je nou groeien? Simpel, eten. En wat is ons eten? Wat is ons voedsel? Waardoor kunnen wij als christen, hè, als je het geestelijk maakt, waardoor groeien wij nou? Roept u maar. Bijbel, ja. Bijbel lezen en bidden. Dat zijn de dingen waardoor we mogen groeien in het geloof. Om jullie nou even mee te nemen daarin. vind het zelf ook altijd wel heel prettig om te kijken van, goh, maar hoe deed Jezus dat nou eigenlijk? Hoe ging Jezus nou om met de Bijbel? Want als er iemand is die ons voorbeeld is, dan is hij dat toch wel. En dan wil ik graag met jullie lezen uit Matteüs 4, vers 1 tot 11. En volgens mij is het de Herziene Statenvertaling. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en nachten gevast had, kreeg hij tenslotte honger. De verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven. De mens zal van brood alleen niet leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en plaatste hem op het hoogste gedeelte van de tempel en zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op handen zullen dragen, opdat u uw voet misschien niet aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken van de wereld en hun luister en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, er kwamen engelen naar hem toe en die dienden hem. Nou, als je nou naar dit stukje kijkt, dan vallen er eigenlijk een paar dingen op. Namelijk dat Satan en Jezus allebei het woord van God kennen en het ook gebruiken. Alleen Satan verdraait het een beetje en dat doet hij om ons te misleiden. En Jezus kan dat weerleggen, omdat hij ook precies weet wat er in het woord staat. En zo zeg maar de verzoeking of de verleiding kan weerstaan. Dat zegt mij dus dat het voor ons ook belangrijk is dat we weten wat er in de Bijbel staat. Want we worden verzocht. Dan kunnen we die verleiding ook beter weerstaan. Als we nog even teruggaan naar Efeze 6, hè, wat ik net gelezen heb en wat we ook gedaan hebben over die wapenuitrusting. Wat dan ook wel opvallend is, dat er staat van, neem het zwaard, dat is het woord van God. En Paulus die gebruikt daar het Griekse woord rhema. En dat wordt in eerste instantie eigenlijk altijd gebruikt voor een woord dat gesproken wordt. Het helpt niet zo heel veel als je een Bijbel hebt. Ik heb best een hele leuke, vind ik zelf. Ik heb een mooi hoesje omgemaakt. Als ik die met mij thuis mooi op de plank neerzet of op tafel neerleg, daar wordt echt niks of niemand bang van. Dan heb je er ook niet zoveel aan. Het is de bedoeling dat ik hem gebruik. En dat niet alleen, maar dat ik dan ook weet wat erin staat en dat ik dat uitspreek. En het mooie van dat beeld met dat zwaard is ook dat ik neem het zwaard. Ik neem het zwaard, dus ik neem de Bijbel, ik neem dat tot mij wat erin staat. Maar het is het zwaard van de geest. Het is een samenwerking tussen mij en tussen de Heilige Geest. En die is onmisbaar. En het geldt ook voor de rest van mijn verhaal. Ik kan me voorstellen, als je nu naar me luistert, dat je misschien al een beetje een juk op je schouders voelt drukken. Dat je denkt van, ach, ik moet toch van alles. Maar het ging toch om de genade, Jenny. En we kunnen niet bewerken wat we doen. Ja, dat klopt. Genade is de basis. Gods liefde voor ons. En vanuit die liefde en vanuit die genade heeft God ons naast de Heilige Geest, die we echt nodig hebben, want de Bijbel lezen zonder de Heilige Geest, dat maakt echt de letter in dood. Dan kom je er niet. Je hebt echt de Heilige Geest nodig. Maar vanuit die relatie en vanuit die kracht van de Heilige Geest leert God ons in zijn woord van alles. En het is echt enorm rijk. En ik wil jullie gewoon eens even meenemen langs een aantal effecten of gevolgen die het heeft als wij de Bijbel gaan eten. Want dat is wel heel, past wel bij ons. Hè? Van, wat, als het ons wat kost, nou wat levert het me dan op? Nou, wat levert het je nou op als je de Bijbel gaat lezen? Daar word je sterk van. Word je een sterke christen en word je sterk in de geestelijke strijd. En er staat bijvoorbeeld in Efeze 6, wees sterk door één met de Heer te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Nou, dat doe je onder andere ook door Bijbellezen. Het geeft je ook zekerheid van redding. En nou, hoe bedoel ik dat nou? Er gebeurt van alles op een dag. En soms ga je weer twijfelen. Of dan denk je van, ja, hoe zat het ook alweer? Het is gewoon heel belangrijk dat wij onszelf vullen met de waarheid. Dat we gered zijn. En dat we de beloftes over onze redding, dat we die ook tot ons nemen. Dat we ons die eigen maken. En dat we die op elk moment, zeg maar, ook weer ons in herinnering kunnen brengen. Op momenten dat het lastig is of dat we gaan twijfelen. Dus ook daarvoor helpt het Bijbellezen ons. Het versterkt ons gebedsleven. Omdat in de Bijbel heel vaak gesproken wordt over wat God doet als wij bidden. Namelijk dat hij luistert. Dat hij graag wil dat we leren bidden naar zijn wil. Omdat hij dan ook onze gebeden kan verhoren. Nou, als je daarover leest in de Bijbel, dan geeft het je dat inzicht. En dan helpt het jou ook om te leren bidden zoals God het bedoeld heeft. Het helpt mij om niet te zondigen of om verleidingen te weerstaan. Waarom? Omdat ik in de Bijbel lees hoe het wel bedoeld is. Omdat ik in de Bijbel lees hoe ik gewaarschuwd word of hoe ik daarmee om kan gaan. Het staat bijvoorbeeld heel letterlijk in Psalm 119. Ik vul mijn hart met uw woorden, want dat is de enige manier om niet te zondigen en om u geen verdriet te doen. Dat is heel duidelijk. Het is ook een mooie tekst om te weten en om er vast te houden. Bijbellezen geeft vreugde. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kijk soms wel naar het journaal. Of dan lees ik de krant en dan denk ik van serieus. Het lijkt wel een aaneenschakeling van overwinningen van de boze. Wat een rottigheid en wat een narigheid. En dan kan ik soms best wat negatief of bedroefd van worden. Dat ik denk van, Heer, waar bent u nu? Waar is uw kracht? Waar is uw macht? Nou, het tegenovergestelde gebeurt als ik de Bijbel lees. Dan word ik bemoedigd, word ik blij. En word ik weer bevestigd in wie er werkelijk in controle is. Dat is namelijk God. Want dat is degene die alles echt in zijn hand heeft. Ook al lijkt het dan soms anders door de dingen die we gepresenteerd krijgen via de media. Een ander automatisch gevolg is dan ook dat het Bijbellezen helpt om mijn zorgen te overwinnen. En dat het mij vrede brengt. Het kan best heel lastig zijn om vrede te ervaren. Dat is ook een actief iets. Dat hebben we niet zomaar vanuit onszelf. Als je bijvoorbeeld kijkt in Filippenzen 4, maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens. En vergeet vooral niet om hem te danken voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk besef te boven gaat. En die de wacht houdt over ons hart en over onze gedachten. Omdat we in Christus Jezus zijn. En dat laatste, dat is ook een ontdekking als je de Bijbel gaat lezen. Dat je steeds beter snapt wie je bent in Christus. En wat jouw positie is als je in Christus bent. In Petrus, in Hebreeën en in Galaten wordt onder andere geschreven over de vrucht van de geest. Dat waren de karaktereigenschappen die in Jezus al zichtbaar zijn geworden. Maar het zijn ook karaktereigenschappen die in ons mogen groeien. Een Bijbel lezen en bidden helpt ons daarbij. En in Galaten staat nog dat we samen met Christus aan het kruis zijn gestorven. Dat we daarom zelf niet meer leven, maar dat Christus in ons leeft. Nou, dat is gewoon heel belangrijk. Dat is een hele belangrijke gewaarwording wat iets zegt over onze positie. Dat als je ergens voor staat, dat je dan soms kan bedenken van ja, het is niet ik, maar het is Christus in mij. En dat geeft zekerheid, geeft eigenlijk ook een stukje autoriteit. Het helpt me bij het nemen van beslissingen. Het is echt heel bijzonder, want de Bijbel is gewoon best al heel oud. Het is ook heel lang geleden dat die geschreven is. En toch nog steeds actueel. Want er worden gewoon heel veel dingen in beschreven. Ook wat de regels van God zijn, hoe hij dingen bedoeld heeft. En dat je, als je aan het zoeken bent van, goh, wat zal ik doen? Wat voor beslissing zal ik nemen? Dat we dan ook vaak biddend antwoorden kunnen vinden in de Bijbel. Het is een rijke bron daarvoor. ook niet onbelangrijk. Het stelt mij in staat om mijn geloof onder woorden te brengen en te kunnen delen met iemand anders. Als je het nou hebt, hè, als we weer even teruggaan naar de schema's van de evangelie van de redding en de evangelie van het koninkrijk, dan is het evangelie van het koninkrijk geleid door de Heilige Geest en gedreven door liefde, nogmaals wil ik dat benadrukken, om uit te stappen. Nou, het kan dus ook voorkomen dat je wilt delen of wilt vertellen over wie God is, wat hij gedaan heeft, wie hij voor jou is en wat hij ook voor die ander wil zijn. Nou, dan is het wel handig als je dat ook een beetje goed kan. En als je ook weet, wat voor woorden kan ik daarvoor gebruiken? Wat staat daarover in de Bijbel? Dan moet je dat wel tot je nemen. Nou, daar helpt Bijbellezen ook voor. Het garandeert mij succes. Nou, daar zijn wij altijd voor natuurlijk. Alleen bedoel ik niet het succes van een dikke auto, een goede baan, een goede maatschappelijke positie. Maar ik bedoel eigenlijk succes in dat we vrucht leren dragen zoals God het bedoeld heeft voor ons allemaal. En dat succes, dat garandeert God ons als wij zijn woord tot ons nemen. Nou, autoriteit heb ik al genoemd. Twijfel heb ik eigenlijk indirect ook al genoemd, hè, dat de Bijbel lezen helpt, dat twijfel gaat verdwijnen daar waar je soms kan twijfelen aan van klopt het allemaal wel, zit ik zo goed? Onderzoek het woord en laat je inspireren. En als allerlaatste, en zeker niet onbelangrijk, mijn vertrouwen op God wordt groter naarmate ik hem beter leer kennen. Dan weet ik namelijk wie hij is en dan durf ik steeds meer los te laten en steeds meer de dingen aan hem te geven. Nou, dan denk je misschien, ja, leuk verhaal, maar jij moet eens weten hoe druk ik het heb. Nou, vorige keer heb ik ook uitgebeeld met die Duplo-blokjes, hè, dat we inderdaad vaak een hele drukke dag hebben en dat het heel lastig is om tijd en rust en ruimte te vinden om Gods woord tot ons te nemen. Dat is ook niet zo gek. Dat bijna iedereen van ons het lastig vindt om tijd, rust en ruimte te vinden voor Gods woord. En weet je wel waarom? Omdat het een van de dingen is waar gewoon heel veel geestelijke strijd om is. Dat is echt waar. Jij bent het niet die het lastig vindt om tijd of ruimte te vinden. Dat denk je, dat wordt je opgedrongen. Want je bent je er niet van bewust dat daar een stuk strijd om plaatsvindt. Als we het nou hebben over geestelijke strijd en over die wapenuitrusting die we net allemaal met elkaar hebben aangedaan. Nou, dit is een onderwerp wat denk ik bij bijna iedereen speelt. Of zijn hier mensen die zeggen van nee hoor, geen enkel probleem. Ik vind dagelijks meer dan zat tijd, ruimte en energie om in de Bijbel te lezen. Mag ik eens handen zien wie dat wel hebben? Maar voor de meeste van ons is het heel lastig en is het echt strijd. Het kan ook zijn dat je zegt van, ja weet je, Jenny, lezen is niet zo mijn ding. Ja, dat kan. Ik vroeg ook aan Pieter van, goh, vind je het goed Pieter, dat ik wat vertel hoe dat voor jou gegaan is. Pieter zei, prima, doe maar. Wij zijn heel verschillend. Ik kom uit een gezin waar heel veel werd gelezen. Mijn ouders en mijn broer en ik konden rustig op een zondag met z'n vieren, allemaal op een plekje, boekje erbij en lekker lezen. Heerlijk. En af en toe schonk iemand weer eens drinken in of dan zeiden we wat tegen elkaar. En we deden ook wel eens een spelletje of zo, maar iedereen vond het heerlijk om te ontspannen met een boekje. Pieter komt uit een gezin waar dat eigenlijk helemaal niet zo is, waar bijna niemand leest, waar juist heel veel spelletjes gedaan werden en allerlei andere activiteiten. En toen kreeg ik verkering met Pieter. Nou, dat was een dingetje, dat kan ik je vertellen. Want wie ging er nou op zondagmiddag zijn boek wegleggen en een spelletje met Pieter doen? Ja, zo ging het soms echt. Of dat Pieter dacht van, en bedankt, zit ik hier en iedereen wil eigenlijk liever lezen. Nou, dat is je natuurlijke voorkeur, hè, of je lezen wel of niet leuk vindt. Dan zou je denken, als je kijkt naar Bijbellezen, dat Bijbellezen dus mij heel gemakkelijk af zou gaan. En dat het voor Pieter heel lastig zou zijn, want hij hield immers niet zo van lezen. Dat is niet waar. Het was voor ons allebei lastig om tijd, om ruimte te vinden, om te lezen, om te zoeken. Dus daar hing het niet van af. Het heeft echt te maken met het stuk geestelijke strijd rondom bijbellezen, wat ik net al noemde. Omdat ze de tegenstander gewoon niet wil dat wij groeien. Dat we gaan beseffen hoe rijk het woord van God is. En dat het ons heel veel gaat opleveren als we dat wel gaan doen. Nou, wat dan? Wij kwamen steeds meer tot het inzicht en tot de puzzel dat het gewoon echt heel belangrijk is dat je Gods woord gaat onderzoeken. Lazen we dan nooit? Hadden we de Bijbel nooit op? Ja, natuurlijk wel. Kwamen we niet aan onze informatie? Ja, ook wel. Maar we hadden eigenlijk allebei onze eigen struikelblok om volop tijd en ruimte te nemen voor de Bijbel zelf. Voor mij was dat ik eigenlijk liever andere dingen pakte. Bijvoorbeeld een blad of een dagboekje. En er is niks mis met een Bijbels dagboekje, hè? Begrijp mij goed. Maar het is niet de bron. Het kan je wel heel erg helpen. Maar als op een gegeven moment zo'n dagboekje of een verhaal van iemand de oorspronkelijke Bijbel vervangt, ja, dan moet je wel bij jezelf gaan nadenken. Pieter, je kan tegenwoordig op YouTube allemaal preken vinden. Nou, is natuurlijk prachtig. Is ook heel waardevol dat dat kan. Is ook helemaal niks mis mee. Is ook een hele goede aanvulling. Maar ook een preek is weer een vertaling van een stukje uit de Bijbel en is niet de basis. Nou, toen we ons daar allebei persoonlijk bewust van werden, toen zijn we gewoon aan God gaan vragen. Heel simpel. Heer, wij vinden het lastig om tijd en ruimte te vinden en om gewoon echt de Bijbel zelf te lezen, terwijl we weten dat het daar om gaat. Wilt u ons helpen? Nou, en toen was de volgende dag was in één keer helemaal geregeld en over. Nee, zo ging het niet. Maar er is wel wat veranderd. Er is echt wat veranderd. En ik vind dat heel bijzonder. Want ik heb bij mijzelf gemerkt dat ik steeds meer andere dingen los kon laten en dat ik zelfs nieuwsgieriger werd. En dat als ik daar specifiek om vraag, dat de Heilige Geest mij dan helpt om dingen te snappen. Ook als ik het gewoon uit de Bijbel lees en er niet een uitleg bij heb. Soms ook wel. En ik heb ook iets heel bijzonders bij Pieter gezien. Dat het hem namelijk lukt om tijd en ruimte te nemen om de Bijbel te lezen. En dat hij misschien nog wel makkelijker en vaker de Bijbel leest dan ik. Terwijl ik van oorsprong, van nature, eigenlijk de lezer ben van ons tweeën. En dat vind ik gewoon echt heel bijzonder. En dat ervaren we gewoon allebei ook als een groot wonder. En dat is ook waar ik jullie mee wil bemoedigen en wil aanmoedigen. En dat is ook waar het volgens mij vanochtend om gaat. Dat we beseffen dat God zijn woord aan ons heeft gegeven. En dat heeft hij gewoon niet voor niks gedaan. Hij heeft dat echt gedaan omdat hij het heel belangrijk vindt. En het is een hele grote bron van rijkdom. Er staat gewoon precies in beschreven wat hij allemaal voor ons heeft. En dat hij ons wil helpen om in staat te zijn om het ook tot ons te nemen. Dat is de belofte die hij wil doen. En ik wil gewoon ook echt aan jullie vragen of jullie met mij de ogen willen sluiten en dat we gewoon ook echt mogen vragen, ook voor onszelf mogen nadenken van goh, als ik nou denk aan mijn Bijbel en aan Bijbellezen, hoe sta ik daar dan op dit moment in? Lukt mij dat heel makkelijk? Word ik daar blij van? Ben ik me er bewust van wat er allemaal in de Bijbel staat? Of herken ik die strijd wel? Dat ik het heel lastig vind om me ertoe te zetten. Om tijd en ruimte te nemen om de Bijbel te lezen. En als dat zo is, dan mogen we ook vragen of God je daarbij wil helpen. Zullen we mijn ogen sluiten? Heer, dank u wel. Dank u wel dat u ons uw woord heeft gegeven. Dank u wel voor die grote bron van rijkdom, van wijsheid, van vreugde, van liefde, van uw boodschap van genade. Dat we dat allemaal terug mogen vinden in uw woord. Dat we ook in een land leven waar we vrij mogen beschikken over uw woord. Dat de meesten van ons zelfs meerdere vertalingen in huis hebben staan. En tegelijkertijd, daar kunnen we soms zo'n strijd ervaren. Om de tijd en de ruimte te nemen om uw woord op ons te pakken. om te kijken wat u tot ons wilt zeggen. En Heer, zoals we voor ons lichaam dagelijks voedsel nodig hebben om te groeien en om in goede gezondheid te blijven en op kracht te blijven, zo hebben we ook geestelijk voedsel elke dag nodig. En Heilige Geest, ik wil vragen op dit moment of u ons allemaal persoonlijk wilt laten zien hoe we daar handen en voeten aan mogen geven. En of u ons ook wilt bemoedigen op dit moment dat we het niet alleen hoeven te doen uit eigen kracht. Maar dat u dat verlangen en die creativiteit om de tijd en ruimte te vinden, dat u dat in ons wilt bewerken. Heer, dank u wel daarvoor. Amen.